Ja, goedemiddag. Dan zijn we hier weer voor een nieuwe podcastopname. Ik zit hier met Riki Beekmans. Riki en ik hebben alle twee afzonderlijk van elkaar een praktijk in de alternatieve geneeswijze. En we doen ook alle twee colonhydrotherapie, ofwel hoge darmspoelingen. Riki, wil jij je even voorstellen?
Ja, prima. Ik ben Riki Beekmans. Ik kom uit Veghel. Ik heb een praktijk ook in Veghel. Al sinds pakweg 20 jaar. Mijn praktijk heet Praktijk Aina. En ik doe inderdaad darmspoelingen geven. Maar ook nog andere dingetjes. Ik werk met bioresonantie. Ik doe voetreflex. En ik ben ortomoleculair geneeskundige. Dus een beetje van alles wat. En daar probeer ik voor een combinatie van te maken. Voor een ieder op maat.
Ja, mooi. Sorry. Nou, inderdaad, Riki en ik werken eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar. Hè? We werken altijd met het individu. Dus we passen onze werkzaamheden aan op de persoon die bij ons komt. Dus je kunt met alle mogelijke klachten, fysiek, emotioneel, psychisch, met alle klachten kun je bij ons komen. En we hebben dan altijd wel een tool die we in kunnen zetten om je weer een stukje op weg te helpen. Zelf werk ik in de praktijk Oude Saperen in Uden. En ik zit bij Heel de Mens, praktijk Gezondheidscentrum Heel de Mens. En ik ben sinds 20 jaar klassiek homeopaat. En daarna zijn de darmspoelingen op mijn pad gekomen. En vervolgens ben ik ook nog Ayurvedisch therapeut. Dus een heel pakket om mensen verder te helpen.
Precies. We kunnen elkaar ook altijd helpen. Hè? Als er iets is waar we persoonlijk niet zo goed uitkomen, dan kunnen we wel hulp vragen bij elkaar.
Ja, precies. Dus dat is ook heel mooi. Hè? Vanaf dag 1 hebben wij gezegd van, nou, wij zijn geen concurrenten, maar wij zijn collega's. Dus dat is heel mooi. Hè?
Dat is heel fijn.
Ja. Ja. Nou, vandaag gaan we het over colonhydrotherapie hebben. En in de volksmond wordt dat dan hoge darmspoelingen genoemd. Riki, wil jij de eerste vraag stellen of wil jij het antwoord geven?
Dat is goed. Nee, dat is prima. En Josephine, waarom zou je bij iemand een hoge darmspoeling adviseren?
Ja, dat is een goede vraag. Het antwoord is ook weer heel breed. Want je kunt met ontzettend veel klachten kun je voor colonhydrotherapie komen. Eigenlijk is het zo dat de darmen ons allerbelangrijkste orgaan zijn. En in die darmen begint eigenlijk alles. Hè? De spijsvertering, en, maar ook de emoties die daar opgeslagen liggen. Dus bijvoorbeeld het begin van een traject zou ik altijd zeggen van begin bij de darmen. Hè? Want als de darmen schoon zijn, dan kan de voeding beter opgenomen worden. Dan kan je beter toxines uitscheiden. Dan kunnen de emoties eerder losgelaten worden. Dus dat zou in eerste instantie mijn antwoord zijn op jouw vraag. Misschien heb jij daar nog aanvulling op?
De Duitsers zeggen ook altijd, hè, tod ist im Darm. Dus de uitgangspunt is vaak inderdaad een darm. In de darm zit heel veel opgeslagen. Er is ook nog heel erg veel onderzoek naar darmen. Ook in het reguliere gebied. We weten nog eigenlijk best weinig van een darm, maar het wordt allengs wel meer. Dus het is wel zo dat we nu wel weten dat de darm ook met heel veel andere organen verbonden is. Hè, er zijn nu ook onderzoeken die nog lopend zijn, maar die ook al wel afgerond zijn. Die ook een combinatie geven dat de darm erg verbonden is met het hersengebied. Ik ben nu ook een scriptie aan het schrijven dat de darm ons tweede brein is. Dus er zit een hele grote verbinding tussen die twee organen, maar ook nog met andere organen, zoals de lever, de gal, de nieren. Het is gewoon een belangrijk orgaan om ze inderdaad ook schoon te houden.
Ja, klopt. En eigenlijk kunnen we het ook al heel simpel houden, zeker wat jij zegt van de brein-darmas, hè, daar wordt steeds meer over bekend. Ja. Dat de stofjes waarvan we altijd zeiden dat die in onze hersenen aangemaakt werden, dus de serotonine bijvoorbeeld, hè, dat we nodig hebben bij een depressie bijvoorbeeld, Die wordt in de darm aangemaakt. Hè? Dus ja, terwijl dat eerst altijd anders gezegd werd. Maar eigenlijk, ja, zeg maar, onze longen en ons KNO-gebied. En de huid heeft ook direct met de darmen te maken. Hè? Dus ja, hoe gezonder de darm, hoe beter het lichaam inderdaad kan functioneren op alle systemen.
Ja, de darm is natuurlijk ook een uitscheidingsorgaan. En Josephine vertelt heel terecht dat die ook te maken heeft bijvoorbeeld met de huid. Ons lichaam is altijd op zoek naar het allerbeste voor ons. Als je gaat kijken naar de connectie met de huid, de darm scheidt onze afvalstoffen uit. En op het moment dat dat niet meer goed lukt, omdat onze darm dus bijvoorbeeld vervuild is of niet de goede bacteriën bevat, dan kiest het lichaam zelf voor een andere uitscheidingsmethode. En dat zou bijvoorbeeld dus de huid kunnen zijn, maar inderdaad ook de longen.
Ja, dat klopt. Nou ja, nogmaals, de darm is ontzettend belangrijk. Kijk, in de loop van ons leven en door het milieu en door het eten en door de stress bouwen we toxines op. Hè? Die dalen in de weefsels neer. En eigenlijk moeten die dus door de darmen uitgescheiden worden. En de lever is daar natuurlijk een heel groot ontgiftingsorgaan in. En we merken in de praktijk ook dat er ontzettend veel mensen zijn, bijvoorbeeld met galstenen. En dat is een deel stressgebonden, maar dat heeft ook te maken met de uitscheiding. En we zullen dadelijk ook nog iets over levergalzuivering vertellen. Maar hoe schoner dat die darm is, hoe beter dat die lever ook weer kan functioneren. Hè? En ja, wat Ricky zegt van via de huid ontgiften. Ja, het lichaam heeft een paar mogelijkheden om te ontgiften. Dat is A, de darm. En B, de blaas. En C, de huid. En ook nog misschien onze neus. Hè, dat we verkouden worden als we te veel toxines bij ons dragen. Maar er zijn dus inderdaad allemaal tekenen dat ons lichaam niet in balans is. Dus nogmaals, zo belangrijk is onze darm.
Ja, en vooral om die schoon te houden.
Ja, precies.
Het is natuurlijk ook erg preventief.
Ja.
Hè, als je gaat kijken naar als onze vervuilde darm, kan gewoon heel veel moeilijker functioneren. Dus als we met regelmaat onze darmen schoon houden, dan is dat ook heel preventief voor onze gezondheid. Dan kunnen we ook onze afvalstoffen goed kwijt. En worden we ook wel gespaard voor allerlei klachten.
Ja, dat klopt. Ik merkte zelf toen ik mijn allereerste darmspoeling kreeg. Dat is zo'n 14 jaar geleden. Ik had eigenlijk altijd wel een beetje spijsverteringsklachten. En toen, na die eerste darmspoeling, had ik zoiets van, jeetje, zo kan je je dus voelen. Zo schoon en ja, ook licht in mijn hoofd en in mijn lijf. En ik had zoiets van, nou, zo wil ik me gewoon altijd voelen. Dus op het moment dat ik merk van, mijn spijsvertering is weer niet meer zo goed, of mijn ontlasting wordt plakkerig, of ik kan minder goed naar het toilet of zo, dan denk ik van, nou, dan wordt het tijd dat ik weer eens een darmspoeling doe. Want dan, ja, dan functioneert mijn systeem weer beter.
Ja. Naast dat het ook de afvalstoffen afscheidt, is het ook een hele mooie manier om het lichaam weer te voorzien van water, hè, van vocht. Dus een hele mooie manier om weer het vochtpeil goed te houden in het buikgebied.
Ja, klopt. Maar daarentegen staat van hoe moet ik dat zeggen? Als ik voor de eerste keer iemand spoel, dan komt het regelmatig voor dat je ziet dat de darm uitgedroogd is. En dan benoem ik dat, want ik benoem altijd alles wat ik zie. En dan benoem ik dat en dan zegt de cliënt, ja, maar ik drink toch eigenlijk genoeg? En dan is mijn antwoord eigenlijk altijd, ja, maar hoe zit het met de goede vetten? Want de vetten smeren de darm en zorgen ook dat de ontlasting vettig blijft, zeg maar, zodat die beter naar buiten kan komen. Ja, goede vetten ontbreekt het vaak aan bij mensen. He, ze eten wel vetten, maar vaak dan de foute vetten. En de goede vetten zijn ze bang voor.
Ja, in onze generatie zijn wij ook wel een beetje opgegroeid met het idee dat de vetten slecht zouden zijn. En bij nader inzien is het natuurlijk zo dat de koolhydraten vaak de de oorzaken zijn van klachten, maar niet de goede vetten.
Nee, precies. Nou hebben we al een podcast gewijd aan de goede vetten, dus daar gaan we dan nu niet dieper op in. Dus ik zou zeggen, luister die podcast over goede vetten. En dan gaan we nu verder met, ik geloof dat ons volgende puntje de levergalzuivering is. Hè?
Nou, we hadden het nog even misschien nog kunnen vertellen dat een darmspoeling dus helemaal niet pijnlijk is. Hè?
Oh, ja.
Die vraag krijgen we wel eens. Van, is een darmspoeling pijnlijk? Nee, een darmspoeling is niet pijnlijk. Het is een hele zachte, vriendelijke behandeling voor het lichaam en is echt niet helemaal niet pijnlijk.
Nee, precies. Inderdaad, ja. Mensen komen eigenlijk altijd de eerste keer toch wel enigszins gespannen binnen. Ik benoem dat ook. En dan zeggen mensen, ja, inderdaad, ik vind het spannend. Nou, dat is ook logisch. Hè? Het is iets wat je nog nooit gedaan hebt. En je vindt het misschien ook een beetje gênant. Dus dat is eigenlijk allemaal heel logisch. En dan, ja, inderdaad, we brengen warm water in de darm, maar dat gaat druppelsgewijs. Dus mensen zeggen ook heel vaak, ja, ik heb gehoord dat je door de darm heen kan spoelen. En dan zeg ik altijd van, ja, maar ik zet er de tuinslang niet op, hè. Het is druppelsgewijs, dus in verhouding komt er in totaal niet zo heel veel water binnen. Hè, want mensen denken echt dat je daar liters water in brengt. Maar dat is helemaal niet en dat is ook niet nodig. Dus eigenlijk is een hoge darmspoeling is eigenlijk een hele mooie, zachte massage voor de darmwand. En hoge darmspoeling wil zeggen dat je helemaal tot het eind van de dunne darm komt.
Van de dikke darm.
Sorry, van de dikke darm. Ja, ik zei het verkeerd. We komen dus niet in de dunne darm. En ja, er zijn ook mensen, ja, maar ik doe wel klisma's. Ja, een klisma komt lang niet zo ver als een hoge darmspoeling. Dus dat is het verschil.
Precies. Dan hebben we dan het volgende, wat jij al zei, Josephine, dat je even terug zou komen op een levergalreiniging.
Ja, inderdaad. Nou, er zijn in mijn praktijk heel veel mensen die levergalzuivering doen. En als je gaat googlen, dan denk je dat heel Nederland galzuiveringen doet. Toen ik er de eerste keer mee in aanraking kwam, toen dacht ik, jeetje, heel Nederland doet het behalve ik, want ik wist er nog niks van. Maar, soms weten mensen er niet van en dan komen ze bij je in de praktijk en dan zie je daar zelf reden toe om dat te adviseren. En dan adviseer ik ook altijd het boek van Andreas Moritz over de levergalzuivering. Want het is wel belangrijk, vind ik, dat je goed leest hoe je het moet doen en waarom je het zou doen. En, maar ja, bijvoorbeeld mensen met galstenen. Als ze dan zeggen van ja, ik moet een galblaasoperatie ondergaan. Ja, dan wijs ik ze toch altijd wel op de levergalzuivering. En niet dat dat dan een heel gemakkelijk alternatief is. Maar het is wel belangrijk dat je je galblaas probeert te behouden. Want mensen die geen galblaas meer hebben, die hebben vaak problemen met hun vetvertering. En blijven daar de rest van hun leven tegenaan lopen. Dus ja, levergalzuivering heeft ook heel veel waarde, zeg maar. En misschien dat jij eens wilt benoemen, Ricky, van wat het waardevolle van een levergalzuivering is.
Nou, wat jij al zei, Josephine, is de lever een heel erg belangrijk orgaan. Het is een beetje onze chemische fabriekje. Er is niks in ons lichaam wat gebeurt en wat onze lever niet weet. Dus zelfs als wij met onze ogen knipperen, dan weet de lever dat nog. Dus het is een heel belangrijk orgaan. In de loop van ons leven kan de lever wel wat functieverlies geven. Dus levergalreiniging is daarvoor heel erg belangrijk, of kan heel belangrijk zijn. Maar ook bijvoorbeeld voor mensen, ik heb dat een paar keer meegemaakt met een te hoog cholesterol. Als die mensen een levergalreiniging doen, dan is het echt vaak al zo dat die binnen 2 weken zou kunnen zakken. Maar zo zijn er heel veel redenen waarom mensen een levergalreiniging doen. Als de lever beter kan functioneren, worden sowieso alle spijsverteringsklachten kunnen worden verminderd. Het is ook inderdaad gewoon heel preventief, hè, dat onze lever zijn functies zo lang mogelijk en zo goed mogelijk behoudt. De gal wordt natuurlijk, is gewoon eigenlijk een zakje waar onze sappen in zitten die ons helpen bij de spijsvertering. En waar de stenen zitten, kunnen niet meer de goede zouten zitten, niet het goede vocht zitten. Dus die stenen die is gewoon het beste als die er niet meer zijn of zo min mogelijk er zijn.
Ja, nou inderdaad, de lever die breekt de vetten af. En die maakt galvloeistof aan. En de galvloeistof is om de vetten af te breken, zo moet ik het zeggen. Ik zei het niet helemaal goed. En de galblaas is eigenlijk een opslagplaats. Dus de lever maakt galvloeistof aan en de galblaas slaat die galvloeistof op. En op het moment dat wij vetten eten, komt er een toevoer van galvloeistof. Die komt dan in het eerste stukje van de dunne darm en die gaat dan de vetten afbreken. Ik weet niet meer wat ik net wilde zeggen, maar goed... wat Riki zei over die stenen, kijk, waarom gaat die gal zo indikken dat het stenen worden? Dat betekent dus dat daar te weinig beweging is in die galvloeistof. Hè? En dat kun je eigenlijk misschien weer emotioneel plaatsen. De lever is ook het orgaan, lever en de gal zijn, zijn de organen die met verbittering te maken hebben, met wrok, met boosheid, met opgeslagen boosheid die niet geuit is. Dus als daar een stilstand komt, dan krijg je stenen. En dan de meeste mensen hebben niet alleen stenen in de galblaas, maar ook in de lever. En dat weten de meeste mensen niet. Door onze manier van leven hier in het Westen, door wat ik al zei, het milieu, de voeding die niet meer zo gezond is, hebben we eigenlijk allemaal een overbelaste lever. Ook door de stress. Hè? En heb ik het nog niet over coronatijd en stress. Maar ja, we leven eigenlijk een heel gejaagd leven hier allemaal. En dat maakt ook dat de lever eigenlijk nooit tot rust komt. Hè? Dus daardoor kan de lever eigenlijk niet functioneren zoals die zou moeten functioneren. Dus daarom is zo'n levergalzuivering is echt een hele mooie manier om je lichaam in balans te houden.
Ja, zowel emotioneel als lichamelijk.
Ja.
In onze Nederlandse taal hebben we daar ook hele mooie gezegdes voor. Hè? Wat heb je op je gal? Wat heb je op je lever? Of hoe kun je je gal spugen?
Ja,
precies. Ja. Dus in onze taal kunnen wij heel erg veel dingen terugvinden die te maken hebben met ons lichaam.
Ja. Nou, toen ik zelf de eerste levergalzuivering deed, dat was eigenlijk de reden waarom ik het deed, was dat ik altijd rechtzijdige klachten had. Ik had, als ik al last had van mijn heup, dan was dat rechts. Als ik een stijve schouder had, dan was dat rechts. Het waren altijd rechtzijdige klachten. En ik had gelezen dat rechtzijdige klachten ook vaak met een lever te maken hebben die overbelast is. Nou, ik heb in een jaar tijd heb ik 8 levergalzuiveringen gedaan. En die rechtzijdige klachten zijn eigenlijk nooit meer teruggekomen. Dus ja, dat was een heel mooi bewijs voor mezelf van... Ja, die lever was ook bij mij overbelast. Dan zei ik, terwijl ik toch eigenlijk altijd gezond eet, biologisch eet, in beweging ben. Nou, dus ja, ook mensen die gezond leven kunnen toch een overbelaste lever hebben.
Ja, precies. Ja, en dan is zo'n zuivering een heel mooi middel om dat op te lossen.
Ja.
Ik heb ook 1 keer een mevrouw in de praktijk gehad die een hardloopster was en haar knie geopereerd zou moeten worden. En dat vond ik wel een van de meest bijzondere ervaringen, dat haar knieoperatie uiteindelijk is uitgesteld omdat ze na 1 leverreiniging al verbetering merkte. Ik kon het niet uitleggen, zij kon het niet uitleggen. Dus we hebben het afgewacht en de datum van de operatie verschoven naar achter. Intussen zijn we denk ik nu 5 of 6 leverreinigingen verder. Die mevrouw die loopt weer hard en heeft eigenlijk geen klachten meer in haar knie.
Ja, perfect. Geweldig. Ja, hartstikke mooi. Nou, ik kreeg jaren geleden een mevrouw in de praktijk en die... die was in het ziekenhuis geweest. Ze voelde zich niet lekker. En er was bloed geprikt. En ja, haar tumorwaarden waren verhoogd. Haar tumormarkers waren verhoogd. En zij had zoiets van, nou, ik wil niet in dat circuit. En ze had dus zelf uitgezocht dat ze levergalzuiveringen ging doen. En dat heeft ze inderdaad gedaan. En nou ja, het is echt al jaren geleden. Maar ze komt nog steeds elk jaar 2 keer. En ja, ze voelt zich kerngezond. Ze heeft nooit meer ergens last van. Ik wil niet zeggen dat dit een reclame is om reguliere behandeling uit te stellen of te weigeren. Maar ja, als er iets aan de hand is, kijk eerst ook eens naar natuurlijkere systemen. Zou mijn advies zijn.
Ja, het is denk ik ja, een waarheid als een koe.
Ja.
Ja, er is gewoon heel veel meer te halen dan alleen maar in het reguliere. Waarmee we het zeker het reguliere niet
afdoen.
Willen afdoen.
Nee, precies. Tuurlijk niet. Hè, want heel vaak de diagnoses in het reguliere ziekenhuis zijn geweldig. En vooral voor acute behandelingen is dat ook echt heel erg nodig. Maar bij alle andere behandelingen zou ik toch eerst even kijken van, kan het ook op een natuurlijke weg?
Op een andere manier,
ja.
Precies.
En ja, om bij ons laatste puntje terug te komen, merk ik eigenlijk steeds vaker in de praktijk, en jij benadrukte daar straks voordat we deze podcast begonnen, dat er ontzettend veel klachten te maken hebben met emoties. Met opgeslagen emoties, met patronen die we onszelf aangeleerd hebben, die we ook echt nodig hebben gehad om te overleven. Maar als je wat ouder wordt en zelf gaat beseffen wat je allemaal vasthoudt, dan is het ook gewoon wel belangrijk en fijn om die emoties te uiten. En ik hoor heel vaak in de praktijk mensen zeggen van, goh, wat is dat fijn dat ik nou eens hier kan vertellen wat me allemaal op mijn hart ligt, of eigenlijk op mijn darm ligt, zou ik kunnen zeggen. Hè?
Precies, ja.
Ja, en dan vraag ik ook altijd van, nou, als we weer los gaan laten tijdens de spoeling, probeer dan ook die emotie mee te geven, hè? Zodat die losgelaten kan worden.
Ja, precies. En dat gebeurt vaak automatisch. En soms kan het nog helpen om dat een beetje te visualiseren, zeg maar, dat je ook inderdaad die emotie weg laat stromen.
Ja.
En er is nog een heel groot pluspunt om het te doen, is ook, mensen vragen ons wel eens van, heb je een verwijzing nodig, hè? Van een huisarts of van iemand anders? Nou, die heb je dus niet nodig. Hè? Je kunt daar op eigen initiatief kun je daarvoor gaan kiezen. Wij doen natuurlijk altijd wel een intake als mensen voor de eerste keer in onze praktijk komen. Kijken of dat het ook heel erg verantwoord is. Dat er geen contra-indicaties zijn. Dat er geen belemmeringen zijn op wat voor vlak ook. Maar het is dus niet nodig om een verwijzing te krijgen uit het reguliere circuit.
Nee, terwijl ik deze week een mevrouw met reuma had. En zij had even overlegd met de reumatoloog of het raadzaam was om darmspoelingen te doen. En hij beaamde het helemaal. Hij zei van, nou, zeker doen, want dat zal zeker helpen ook voor je reuma. Dus dat vond ik wel weer mooi dat hij daar ook achter stond.
Ja.
Ja. En wat we eigenlijk nog niet behandeld hebben van, hoe gaat het eigenlijk? Hoe gaat een darmspoeling?
Precies. Nou ja, we hebben iets van verteld, hè? Het is een hele fijne en hele zachte, vriendelijke manier om de hele dikke darm te reinigen. Maar Josephine, om aan het begin te beginnen?
Ja, om aan het begin te beginnen. Nou, mensen komen bij mij of bij Ricky of bij wie dan ook in de praktijk. En we doen eerst een intake, dat heeft Ricky net al uitgelegd. En dan vervolgens ga je even naar het toilet, ga je even goed uitplassen. Want we gaan 40 minuten water inbrengen en weer uit laten lopen. Maar in de tussentijd kan je dus niet naar het toilet om te plassen. En ontlasting hoef je niet voor naar het toilet, want die gaat gewoon via de buis die aan de machine verbonden is, loopt de ontlasting eruit. Dus daarvoor hoef je niet naar het toilet. Nou, dan kom je op de behandeltafel liggen. En dan gaan we eerst de buik voelen. Dan gaan we vertellen wat we aan die buik voelen. En vervolgens mag je even op je linkerzij draaien. En dan gaan we een canule inbrengen. En de canule is een plastic buisje waarmee de slang, waarmee jij eigenlijk, waarmee de slang de verbinding is tussen jou en de machine. Zo moet ik het zeggen. Het inbrengen van een canule doet geen pijn. Het is een beetje een raar gevoel, omdat er natuurlijk iets in zit wat er niet in hoort. Maar het doet zeker geen pijn. En dan, als dat gebeurd is, dan draai je weer op de rug. En dan hebben we het water op temperatuur gebracht in de machine. En dan laten we dus druppelsgewijs, dus met de slow fill methode werken wij alle twee. Dus dat betekent dat we druppelsgewijs het warme water binnenbrengen. En dan het vervolg, Ricky.
Nou, dat gaan we meestal doen totdat de cliënt of degene die op de tafel ligt aandrang voelt. En die kan dat kenbaar maken, hè. Die kan dan gewoon tegen ons zeggen. Maar tegelijkertijd kunnen wij vaak ook wel op de machine zien. Wij kunnen de darmdruk aflezen op de machine. Wat voorkomt als mensen niet zo goed kunnen voelen dat die darmdruk te hoog zou worden. Dus dat gaat never nooit gebeuren. En op het moment dat de cliënt de druk opvoelt komen, dan zetten wij op de machine de afvoer open en kan datgene wat er uitkomt gewoon door de slang afgevoerd worden richting de riolering en gaat zo langzaam aan de darm leger en leger. Als de druk weer afgenomen is en de ontlasting is weg, dan kunnen we opnieuw weer voorzichtig water toe gaan voeren.
Ja, en tijdens dat de ontlasting en het water eruit stroomt, kunnen we er ook voor kiezen om de buik te masseren. En dat vinden mensen vaak heel aangenaam. Ik hoor eigenlijk nooit zeggen dat het pijn doet. Zelfs als mensen, soms krijgen ze een beetje kramp. Hè? Dat is niet gebruikelijk, maar dat gebeurt wel eens ooit. Dat mensen kramp krijgen omdat de ontlasting los aan het laten is. En je masseert dan zachtjes de buik. Dan voelen ze daar ook... dat voelt heel weldadig, zeg maar. Dus dan ga je de buik masseren en vervolgens ga je weer opnieuw vullen.
Precies. En dat kun je zo enkele malen herhalen. En dat voelt alsmaar beter in de buik vaak. En als mensen daarna dan klaar zijn, dan gaan ze nog opnieuw naar het toilet. Dan nemen ze rustig de tijd om even gaan te zitten, om het nodige nog uit te laten stromen wat nog kan. En dan mogen mensen zich weer aankleden. En de behandeling is dan ten einde.
Ja, en dan vragen mensen ook altijd van... ja, kan ik nog een boodschap doen? Kan ik nog... ik moet nog een uur rijden, kan dat nog? Of kan ik vanavond gaan sporten? Nou, ik zeg altijd van... als je op toilet zit en je voelt dat het gewoon echt klaar is... dan kleed je je aan en dan ga je vervolgens nog een keer zitten... Als je dan echt het gevoel hebt van nou, er komt niks meer, dan is het ook gewoon echt klaar. En dan hoef je naar de rand niet meer naar het toilet. Dan kun je bij wijze van spreken gewoon een boodschap gaan doen. Je kunt gewoon sporten. Dus eigenlijk als de darmspoeling klaar is, dan kun jij je gewone leven weer oppakken, zeg maar. Wat we eigenlijk niet moeten vergeten, is dat we wel een voedingsadvies geven voor een darmspoeling.
Ja, het is wel goed om voor een darmspoeling een aantal uren niet te eten of in elk geval licht verteerbaar te eten. Dan is het lichaam niet meer bezig met verteren en kan het dan de energie gebruiken voor de darmspoeling.
Ja, precies. En soms willen mensen bijvoorbeeld een sapvaste kuur doen of een andere detoxkuur. En dan voegen ze de darmspoelingen in de kuur. En dan hebben mensen dus vaak drie spoelingen. Want ja, de meeste mensen nemen drie spoelingen omdat we dan... Dat hebben we nodig om die hele dikke darm te reinigen. Maar dan doen ze drie spoelingen in één week. En dan merk je wel dat ook helpt om extra los te laten.
Ja, en ook met een levergalreiniging. Dat doen we voor de reiniging en spoeling en ook daarna. Het ligt een beetje aan de conditie van de darm. Soms doen we twee darmspoelingen van tevoren en één daarna. Maar vooral de laatste darmspoeling is gewoon de allerbelangrijkste. Dat we zeker weten dat er geen steentjes meer achtergebleven zijn in het maag-darmkanaal. En dat alles gewoon weggespoeld is, zeg maar. Dat het weer gewoon goed kan functioneren allemaal.
Ja, ja. Ik zei net, drie spoelingen hebben de mensen nodig. Nou, in de praktijk komt het erop neer dat mensen wel drie spoelingen nodig hebben. Vooral als ze het nog nooit gedaan hebben. Omdat toch iedereen wel een bepaalde plak heeft in de darmen. En dan kom je gewoon niet in één keer helemaal rond. Hè? Dus ga ervan uit dat je 3 spoelingen nodig hebt voordat je darm echt schoon is. En mensen die heel veel toxines en plak bij zich dragen, ja, die hebben soms nog wel een 4de spoeling nodig. Maar ja, dat is meestal wel de max. En dan vragen mensen aan mij van ja, hoe vaak moet ik dit nnou doen? Nou, dan zeg ik ja, in ieder geval 1 keer per jaar 3 spoelingen. Dan hou je ook het systeem schoon.
Ja, ja, en veel mensen die doen dat inderdaad samen met hun levergalreiniging, hè?
Ja. Ja. Ja, en dan kom je in ieder geval in de eerste tijd kom je wat vaker.
Ja.
Hè? Want de levergalzuivering moet je eigenlijk doen totdat er geen stenen meer komen, hè?
Ja, precies. Ja.
Nou, volgens mij hebben we al heel veel verteld. We kunnen nog eindeloos praten, maar ik denk dat we nu wel zo'n beetje compleet zijn. Riki, waar kunnen mensen jou vinden als ze bij jou terecht willen?
Mensen kunnen mij vinden op de site www.praktijk-aina.nl. A-J-N-A.
Ja, oké. Okay. En mij onder zaperen.nl en oude zaperen schrijf je met A-U. Nou, wij verwelkomen jullie graag in onze praktijken. En mochten er nog vragen zijn, op die site staat ook een e-mailadres van Riki of van mij. En je bent welkom om al je vragen te stellen die nog niet duidelijk zijn. Nou, tot ziens en dankjewel, Riki.
Graag gedaan en tot ziens.